Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingpsalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Lucas 22, de versen 24 tot en met vers 38. De te zingen psalmen zijn psalm 6, vers 2 en 3. Psalm 32, vers 1 en 4. Psalm 62, vers 1. En psalm 51, vers 9. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Lucas 22, vers 24 tot en met vers 38. De te zingen psalmen zijn psalm 6, vers 2 en 3. Psalm 32, vers 1 en 4. Psalm 62, vers 1. En psalm 51, vers 9. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienstgeliefde met te zingen uit psalm 6 en daarvan het tweede en het derde vers. We noemden nu psalm 6 vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En het derde vers, mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige ogen. We noemden u psalm 6, de versen 2 en 3.
Thank you.
de schriften, geliefden, in het Nieuwe Testament om te lezen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 22, de versen 24 tot en met 38. Beroemde u Lucas 22, de versen 24 tot en met 38. Maar eerst horen we de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Amen. En er werd twisting onder hen. Wie van hen scheen de meeste te zijn? En hij zei tot hen: De koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, want de meeste onder u zal gelijk de minste en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in den dood te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij 3 maal zult verloochend hebben, dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft er u ook iets ontbroken? En zij zeiden, niets. Hij zeide tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigers gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden, Heere, zie hier, twee zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg.
Wij willen eerst nog weer gaan zingen, gemeente, en wel uit Psalm 32, het eerste en het vierde vers. We noemden u 32 het eerste, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het vierde vers, gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. We noemden u 32 het eerste en het vierde vers.
Thank you.
gaan we met Gods hulp nu verder met het vervolg van de dienst. En dat wil zeggen, wij hopen u voor te stellen Lucas 22 vers 32 ter verkondiging in uw midden. En ik lees die tekst eerst, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Tot zover. Dat is een woord dat de Heer Jezus heeft gevoegd tot Simon Petrus, zoals in dat voorgaande vers aangegeven. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En dan komt dus onze tekst: maar ik heb voor u gebeden. En is dat eigenlijk gewoon, zouden we kunnen vragen, dat een mens door de Heere zo wordt bearbeid dat hij een gebed van hem krijgt? Ja, dat is gewoon. In de zin, naar Gods raad en welbehagen. Want naar Gods raad en welbehagen, en dat is misschien het eerste wat we vanmorgen even moeten benadrukken, er is een volk dat moet zalig worden. Er is niemand die het wil. Maar er is een volk, bij God bekend van eeuwigheid, die moeten zalig worden. Ze willen eigenlijk ook die weg niet. Welke weg? Nou, dat is met Jezus Christus gekruisigd. En met hem de dood in, zegt Paulus. Dat willen ze ook niet. Als we genade kennen, geliefden, weten we dat. Dat hebben we meegemaakt. Dan hebben we, zo zegt Paulus het ook. Hij zegt: Ik ben als een vijand met God verzoend. En ik ben als een goddeloze gerechtvaardigd. Waarom? Ik wou die weg niet gaan. Ik dacht dat ik het met werken kon verdienen. En nou blijkt dat onmogelijk te zijn achteraf. En ja, toen moest ik met hem, met wie? Met Jezus Christus de dood in. Als ik dat even zo zeg, gemeente, herkent u het? Herkent u dat? Dat je met Christus de dood in moet? U zegt: nou, eigenlijk niet zozeer. Want ja, deze gemeente is ook bestaande uit mensen en die zoeken dat ook niet. En dat is op de kansel zo, en dat is onder de kansel zo, en dat is in de week zo, en dat is op zondag zo. Maar nu is er volk dat moet zalig worden. Ik hoop ook in Vriezenveen, mensen, want dat is een wonder, hoor. Dan ga je Christus, ga je krijgen als degene die je leidt. Zoals Paulus dat heeft uitgedrukt: Christus woont in mij, in mij. Dat is maar niet hier, nee, dat is in je hart. Daar werkt hij het uit. En hier in onze tekst worden we dan gebracht bij zijn voorbidding. Want, zo zegt de Heere nogmaals, dan zeg ik de tekst weer, dan zegt de Heere dat er toch een gebed nodig is om bij Simon Petrus het geloof gaande te houden. En dan zegt u: het geloof gaande te houden. Ja, Simon Petrus die heeft in het verleden, dat is nog niet zo heel lang geleden uit de tijd van deze tekst, gezegd: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wat zei dan de Heer Jezus als antwoord? Om hem te wijzen op waar dat vandaan kwam: vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, die heeft u dat geschonken. Die heeft dat geopenbaard. En dat is een geweldige uitspraak geweest van Simon Petrus. En dan zou u zeggen: kijk, dat was een man die wilde wel die weg enzovoort. Nee, die wilde die weg ook niet. Ik denk, als we naar achteren kijken, naar het einde van de weg van Christus, naar Golgotha toe, wie was er telkens aan de beurt om te zeggen: nee, Heere, zo niet. U moet niet lijden en sterven. Nee, dat zal u geenszins geschieden. En als hij gekund had, had hij het voorkomen. Want tot aan een dag voor het lijden en sterven, dan begint hij er weer over. En dus laat hij de Heere nog praten. En hij gaat eigenlijk zijn eigen weg, dacht het. En dan zou je kunnen denken, ja, dat gaat dan met Simon Petrus niet goed. En dat ging het ook niet, want hij vond dat zelf ook op een bepaald moment. Toen hij de Heere zag in zijn ontzettende toestand. Toen wist hij dat hij het verkeerd gehad had. Lijden en sterven, dat was bij Jezus als het ware op zijn lijf geschreven. Dat moest gebeuren. En toen wist hij dat hij het verkeerd had. Toen was hij door Gods geest bearbeid om, ja, om met die weg mee te gaan, mee te moeten gaan. En toen ging hij eerst naar buiten en toen weende hij bitterlijk. Waarom? Het was mis in zijn leven. Nou, daar heb je het einde. En daar hoop ik straks vanuit het einde van de tekst ook verder op door te gaan. Maar dan gaat het einde van de weg van Christus gaat verschijnen. Niet alleen op Golgotha's kruisheuvel, maar hier in zijn hart. In zijn hart. Dan wordt het einde van het bestaan gekend, geliefden. Weet u daarvan? Dan kom ik weer met een vraag. De weg van Christus, die loopt dood, lijkt het. Dat gaat in de rampzaligheid terechtkomen, lijkt het. Maar dat is niet zo. Maar dat ga je later pas kennen en verstaan. En hier is nog Simon Petrus in die weg waar Christus eigenlijk met hem bezig is. En hoe is nu Christus met hem bezig? In zijn gebed. Want dat zegt hij heel duidelijk in onze tekst. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dat heeft dus de Heere Christus gedaan. En daar zegt u misschien, ja, dat was toen wat. De Heere Jezus die liep onder de mensen en die was met de mensen en die bemoeide zich met de mensen enzovoort en die deed voor de mensen. Nou, alles prachtig lijkt het, maar ja, wat er dan in onze tekst eigenlijk staat, dat hij geloof heeft gekend en moest kennen ook zelfs. Ja, is dat nou werkelijk het ware geloof geweest? Zouden we kunnen denken dat hij eigenlijk de Heidelbergse catechismus al had gekend? Nee, nee, die heeft hij niet gekend. Uiteraard niet in de tijd, maar ook niet in het geestelijke. Jezus bad voor hem. En dat hoort hij nu in onze tekst. Maar ja, waarom? Hij besefte heel niet wat hij nodig had daarin. Dat wist hij niet. Waarom niet? Nou, hij was niet ontdekt aan zijn bestaan voor God. Hij wist niet dat hij een verloren mens was. Hij dacht dat hij eigenlijk een hele goede Jood was. En nu bij een discipel bij Jezus van Nazareth. Het kon eigenlijk allemaal niet mooier. En dat betekende eigenlijk in zijn hele gang dat hij wat kon zijn. Dat hij wat kon aanbrengen. Hij kon wat verdienen enzovoort. Nou, als ik dat nou gezegd heb, dan heb ik uw leven ook getekend. Want dat gelooft u ook. En ik geloof het van nature ook. Dat ik wat verdienen kan bij God. Hebt u al ontdekt dat dat niet kan? U zegt, ja, maar dominee, dat weten we natuurlijk wel. Tuurlijk, er is niks te verdienen. Het moet genade worden. Ja, inderdaad. Daar hebt u gelijk in. Maar is dat al zover? Want daar moet het wel heen dan. En dan kijk ik natuurlijk naar de gemeente in zijn totaliteit. Maar ik kijk ook naar de kleine kindertjes bijvoorbeeld hier vooraan. Of daar en verderop misschien ook. Die verstaan al die dingen niet. Die beseffen niet wat ik eigenlijk zeg. En de ouderen die zouden het kunnen verstaan. Maar is Jezus in uw leven werkzaam? En dan zegt u natuurlijk, ja, maar dat kan nou. Ja, dat kan nou nog. Wat zeg ik? Dat moet nu vandaag nog gebeuren. Als dat niet gebeurt, dat Jezus in uw leven werkzaam gaat, dan gaat u gewoon door. Met een stuk godsdienst, met een stuk tevredenheid, met een stuk van zekerheid, het zit goed enzovoort. En meer is niet nodig. Maar als Jezus komt in uw leven vandaag. Ja, zegt u maar, dominee, hoe kan dat dan? Hij is er. Hij is toch niet meer onder ons. Hij kan toch niet meer tot ons spreken, zo mondeling zoals toen. Nee, en toch, zijn geest, die gaat van hem uit. En die bereikt u eventueel naar zijn raad en welbehagen. En wat betekent dat? Als die geest gaat werken, dan ga je een mens blijken die heel anders is dan je gedacht had. Wij zijn van nature, zijn weer allemaal mensen die denken dat we de beste zijn. We hebben het voor elkaar, en vooral in onze dagen zou ik haast willen zeggen. Je gaat studeren, je verdient goed, en noem maar op. We hebben eigenlijk alles wat ons hartje begeert. Natuurlijk, er zijn nare dingen in de wereld, maar wij doen het zelf anders, we doen het beter enzovoort. En als nou de geest van Christus in je gaat werken, geliefden, dan moet je eraan geloven. Dan moet je eraan geloven dat het niet goed zit. En dat is een ontdekking. Dat is een ontzettende ontdekking. Weet u wat ze dat vroeger noemden? Ik kom nog uit een oud geslacht, om het eens zo te zeggen, waar veel van Gods volk in was. Weet u wat er dan gezegd werd? Die of die woont of die leeft in zijn ongeluk. Welk ongeluk? Dat hij beseft dat hij verloren is. Daar loopt hij mee over de wereld. Kijk, als je hier gezongen hebt zoals we gedaan hebben. En ja, je komt elke zondag hier. Je bent samen, saamhorig ook zouden we mogen verwachten. Ja, dan heb je eigenlijk alles wat je maar kunt denken op godsdienstig gebied. En dat klopt. Maar als die geest van Christus in u werkzaam wordt, met de prediking, wordt dat dan gestalte gegeven. Ja, dan ga je denken, de eerste keer, ik heb het zo nog nooit gehoord. Ik heb het zo nog nooit meegemaakt. Wat is dat voor een dominee, of wat is dat voor een ouderling, of wat is dat voor een, nou ja, noem maar op. En dan kom je met elke prediking, met elke schriftlezing, met elk gebed, kom je erachter meer en meer. Het zit heel niet goed. Het zit heel niet goed. Simon, Simon, de voorgaande tekst. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Wat is dat? Dan moet het kaf van het koren gescheiden worden. Het vlees van de geest. En dan blijkt dat we helemaal geen geest hebben. Jawel, een menselijke geest in ons hoofd zouden we kunnen denken. Maar dat is een vijand van God. Dat is een goddeloos stuk in ons. En dat willen we eigenlijk in de kerk helemaal niet gezegd hebben. Daar willen we eigenlijk niks van weten. Vooral in onze tijd ook. We doen toch ons best. En we gaan toch enzovoort. Maar kent u die ontdekking? Dat je moet gaan weten dat het niks is. En dat het ook niks wordt. Dat het een verloren zaak is met u. U zegt, ja, dominee, dat maakt toch geen nee, dat maakt geen vrolijke mens als je dat werkelijk moet aanvaarden. Maar in de kerk kunnen we zelfs, en dat is niet alleen een andere kerk, nee, dat is onze kerk. In de kerk kunnen we zelfs zo zijn dat we zeggen, ach, ik ben hersteld en dus zit het goed. Ja, maar zo is het niet. Nee, in de kerk zouden we eigenlijk allemaal moeten weten dat we een verloren volk zijn. Een verloren mens zijn. Eigen schuld. En we hebben vandaag de dag een leer. Nou, niet van vrije genade, maar van zelf verdienen. Je gaat elke kerk door, kun je wel zeggen. En elke dominee loopt gevaar om daarin mee te gaan. Of gaat zelfs voorop. U moet maar denken aan bepaalde namen als Van de Brink enzovoort. Dan weet u hopelijk genoeg. Dat is vreselijk. Maar gelukkig is Jezus niet afhankelijk van welke professor, of van welke hoogleraar, of van welke kerkraad, of van welke gemeente, of van welke dominee, niks. Als zijn geest je gaat bearbeiden, dan moet je eraan geloven. Dat is het eerste gedeelte van dat geloven van Simon Petrus. Dan moet je eraan geloven dat het een verloren zaak is. Dat is niet in één keer. Nee, daar gaan vele weken of maanden of jaren zelfs overheen. Ik heb dat zelf moeten meemaken, mensen, wat ik nou preek hoor. Ik ken het. Dat is niet zo mooi. En dan ga je ontdekken dat het verloren is. En dan heb je maar één ding te wachten. Dat God naar recht hem wil schuldig verklaren. En dan moet je het ermee eens worden dat het uitgevoerd wordt. En dat brengt Christus je. Weet je waar Golgotha is, geestelijk gesproken? Waar je dat punt bereikt. Dat je weet, het is een hopeloze toestand en het is rechtvaardig. Als God me nooit meer aankijkt en nooit meer van me weet. En toch, dat doet God niet, geliefden. Nee, als Simon Petrus ook zo'n mens geweest is, dan hoort hij toch Simon, Simon. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dat is aan de ene kant het geloof dat ik verloren ben. En aan de andere kant het geloof dat Jezus Christus in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan ga je weten dat het voor jou is, voor u is, voor mij is. En dat is een eeuwig wonder, gemeente. Dat is zo'n wonder. Als God je vrij spreekt van de welverdiende, doet hij zelf, hè. Heb ik ook meegemaakt. Hij zegt, ik zal nooit meer op je toren. En ik zal nooit meer op je schelden. Bergen kunnen wijken en heuvelen kunnen wankelen. Maar mijn goede dier nooit meer. En dan mag je inderdaad raken aan dat ware geloof. Nee, het is nog niet je staat voor God. Het is de werking van Christus in je. De geest van Christus in je. De staat moet wel veranderen. Hoe dan? Nou, ik denk aan het vervolg van onze tekst. Daar staat het heel duidelijk. Dat na die tekst van 31... En het staat natuurlijk 32, en daar staat aan het einde van die tekst, en gij, als gij eens zult, bekeerd zijn. Bekeerd zijn. Nou, dat woord kennen we natuurlijk wel, want ja, dat is een oud woord. En vroeger was dat veel duidelijker trouwens dan in onze dagen. Bekering, daar hoor je niet zoveel meer van. Dat is blijkbaar niet nodig. Maar God gaat gelukkig wel door. Met dat uitverkoren volk, dat moet zalig worden. En dat wordt dan bekeerd. En wat is dat? Dat is niet meer de vorst der duisternis volgen en dienen, maar de Heere volgen. Dan krijg je een totale omkeer in je leven. En Simon Petrus, die weet nu eigenlijk al dat het gebed van Jezus Christus zodanig is dat hij bekeerd zal worden. En wat zegt dan de Heere? Zo versterk uw broeders. Dat heeft hij nu ook geprobeerd. Toen hij nog onbekeerd was. Toen hij wel dat geloof ook had. Toen hij een natuurlijk mens was. Toen probeerde hij eigenlijk baas te zijn. Als u het voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk vanmiddag leest, dan komt u dat tegen. Dan hebben ze avondmaal gehad. En de Heere heeft ze bediend, uit zijn heiligdom zouden we kunnen zeggen. En als het dan zo is dat ze aan de beurt zijn, dan is het eigenlijk zodanig dat ze met dat avondmaal moeten weten dat het een zaak is van genade alleen. Maar dat hebben ze niet in de gaten gehad. Want wat deden ze? Ze gingen twisten wie van hen de meeste zou zijn. Daar gingen ze om twisten. Net van de dis des verbonds af. Net brood en wijn. En ze gaan zo aan de oorlog. Persoonlijk. Je zou zeggen, dat kan toch niet. En dat kan ook niet. Tuurlijk niet. En daarom Simon, de Satan, die misbruikt dat natuurlijk. En nou zegt de Heere toch tegen Simon Petrus, maar ik heb voor jou gebeden. Hebt u dat al meegemaakt, geliefden, dat Christus, de geest van Christus, in u bidt? Dan hoef je niet, en dan zeg ik het even alleen tegen de kleine kinderen, dan zeg je niet alleen je gebedje op, voor het naar bed gaan of voor het en na het eten bijvoorbeeld. Nee, dan bidt de Heere God van binnen in je, de Heere Jezus. En dan ga je werkelijk weten dat er een God in de hemel is. Niet dat je er alleen van gehoord hebt, maar dan heb je het ook inderdaad uit zijn mond gehoord. En heb je een relatie met hem gekregen. En Simon, zeer begeerd om te ziften als het tarwe, maar dat gebed van Christus komt ertussen. En hoe is dat dan? Dat is tot een volkomen verzoening van al je zonden. En dat staat hier nog niet, maar in het woord bekering is dat begrepen. Als God je bekeert, dan ga je werkelijk kennen wat je nog nooit gekend hebt. Ik zou het zo willen noemen, als God je bekeert, vrienden, dan ga je vrede kennen voor het eerst in je leven van binnen. Vrede. Ik denk onze tijd is vol van niet alleen oorlog van buiten, maar ook oorlog van binnen. We hebben geen rust. Als je dat leert kennen, bij God vandaan, de geweldige werkelijkheid van de vrede en de aangename rust en de milde zegen die daarin meekomt. Als je dat mag gaan kennen, geliefden, dan heb je iets meegemaakt wat je nog nooit meegemaakt hebt, nog nooit gekend hebt. Dat is je leven, maar dat is ook je toekomst. Als ik denk aan die geweldige werkelijkheid dat God je bekeert, geliefden, dan mag je weten dat je een bestaan hebt. Dat heeft inderdaad hier een wonder van genade gekregen. Maar het beste komt nog. U zegt, hoe bedoelt u dat? Wij lijken toch naar het einde te gaan. Nou, dat weet Gods volk heel goed. Deze wereld gaat voorbij met alles wat ze heeft en geeft. Maar die de wil van God doet, die blijft in de eeuwigheid. En dat weten ze. Dat verbond vernieuwt God telkens opnieuw weer. Als je eens bekeerd zult zijn, leef je ook elke keer opnieuw uit de hand des Heren. En dat is een geweldig, heerlijk, rijk leven. Of je nou klein bent, of je bent groot, dat maakt niet uit. Als je genade kent. En de Heere die geeft die vrede in je bestaan. En die liefde in dat bestaan. En die zorgt voor je dat er geen haar van je hoofd vallen kan. Zonder zijn wil enzovoort. Dan leef je uit. Ja, u kent die term misschien wel. Dan leef je uit de korf zonder zorg. En dan kun je het niet op. Dan kun je in de kerk soms. Als de prediker over die dingen spreekt, dan kun je zitten te genieten. En weet je hoe dat soms blijkt bij Gods volk? Dan komen er traantjes in de ogen. Ik denk aan Pinksteren. Dan sprak Simon Petrus, die sprak tot het volk. En wat zeggen de spotters? Die zeggen, nou, het is zo, ze zijn vol zoete wijns. Waarom zeiden ze dat? Nou, dat zeiden ze omdat als je over dat wonder spreekt, dan vullen je ogen zich vaak met traantjes. Emotioneel ga je dan worden. Als genade leeft, geliefden, dan zit je in zo'n wondere toestand, dan kun je het niet op. Dan is het een en al heerlijkheid. koninklijke, goddelijke heerlijkheid. En vooral als de Heer je belooft, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Wat er ook gebeurt, daar kun je het niet op, mensen. Nou, dat had hier Simon nog niet, Simon Petrus, maar hij zou het wel gaan krijgen. Als je eens bekeerd zult zijn. En dan weet hij dus niet wat de toekomst brengt wat dat betreft, want hij kende dat nog niet. Jezus Christus, die werkte wel in hem, maar die kende die eigenlijk ook alleen van zien om zich heen in de omgang. Maar niet de geestelijke werkelijkheid, zoals Paulus dat uitgedrukt heeft. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Daar ga je Christus geestelijk kennen. En dat is die vrede van zojuist en dat is die liefde van zojuist. Dat is die toekomst van zojuist. Dat is de zaligheid, zeg het maar helemaal. Maar dan ben je een nieuw schepsel geworden. Dan ben je bekeerd geworden door genade. En dan kun je het niet op. En dan ga je, nou laat ik eens zeggen, als ik dan vader en moeder zie, hier in ons midden, veronderstel ik, dan ga je er ook met je kinderen over praten. En dan kun je soms niet verder. Ik heb zo'n vader gehad. Een moeder ook. Als we dan de maaltijd hadden bijvoorbeeld, dan ging die voor in gebed. Dan zaten we met, ik was de jongste van 10, dan zaten we met 12 mensen om de tafel. En dan vertelde die alles tegen God. Wat er niet goed zat of wel goed zat. Hij dankte in het laatste geval en in het eerste geval, zei de Heer, help toch. En dat vond ik altijd zo mooi dat mijn vader dat deed, want hij ging met God om als een vriend, om het eens zo te zeggen. Je had gewoon als kind al, klein kind al door, dat zat goed tussen God en je vader en je moeder. Dat is een wonder. Als je dat leven mag kennen, geliefden, dat je ja, in een dagelijks bidden bezig bent om maar te zeggen, Heere, het is zus of het is zo, wilt u... Nou ja, en dan komen de vragen. En dat hoort de Heere ook, geliefde hoor. Ook vandaag nog hoor. Hij zegt zelfs, eer ze roepen zal ik antwoorden. En dan antwoordt hij soms al voordat je amen gezegd hebt, om het eens zo te zeggen. En dat is een wonder. Dan heb je een leven, geliefde. Ja, dat leeft helemaal uit de hand van God. Uit genade. Dat kent de heerlijke werkelijkheid van die liefde en die vrede waar ik het net over heb gehad eventjes. U zegt, ja maar dominee, we horen ook wel eens dat er toch ook wel bestrijding. Oh ja, dat komt. Nou daarom, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En nu is dat nog voor die bekering. Maar in de gang van bekering is dat precies hetzelfde. Gods volk. Ja, je kunt het je haast niet voorstellen, maar Gods volk is soms alles kwijt. Dan zeggen ze, ik heb te vergeefs geloofd. Het is niet echt waar. Ik heb me bedrogen. Klopt het eigenlijk wel? Ik heb het u misschien wel eens eerder al meegegeven, de laatste keer dat ik hier preekte. Dat er iemand was die in het ziekenhuis lag en die bezocht ik. En die kende ik ook en die had voorgegeven genade te hebben. En toen vroeg ik aan hem, hoe is het? En toen zegt hij, Roos, ik denk dat ik moet gaan sterven. Het was ook een dominee. En toen gaf ik hem als antwoord, als God je nou straks wegstuurt, wat dan? Hij zegt, dan heb ik maar één antwoord. Ik heb altijd gedacht dat het niet klopte met mij. Dat is Gods volk hoor. Dat kent Gods volk hoor. Die kennen dat. Veel wederwaardigheden. Veel rampen zijn des vrome lot. Dat leert de Heer zijn volk hoor. Maar uit die alle red hen God. Leer ze ook. Weet je, als de kerk straks, de kerk met een hoofdletter straks zalig wordt, gemeente. Dan denk ik dat ze stuk voor stuk zeggen, heb ik me nou toch niet bedrogen. Heb ik het nou toch niet gestolen? Is het nou toch waar geweest? U kent toch wel uit het Oude Testament die aanduiding van Gods volk. Dat God zich doet overblijven een ellendig en een arm volk. Want dat zal op zijn naam vertrouwen. Dan heb je hem nodig. En dat is niet te vergeefs. Dan komt die openbaar, geliefde. Hier aan deze zijde van het graf eerst tot bekering. Tot bekering. En zie je af van alles wat van de mens is. En dan ga je opzien tot God die alles heeft bepaald en die almachtig is. Ik denk even aan de tijd die we beleven. En nou bedoel ik het jaargetijde. We zitten vlakbij de lente. En we reden vanmorgen natuurlijk hierheen. En gisteren reden we ook door onze streek heen. Maar het is overal feest. U zegt feest. Ziet u dat niet? De natuur die straalt je tegen. En dan wij maar geloven, zeggen we, in de evolutie. Enzovoort. Want ja, alles. Ook in de kerk, hoor, we geloven van allerlei dingen die heel niet kloppen. Maar je zou toch klein moeten worden bij die bloempjes. Nou, soms duizend aan een boom. Een tulpenboom, noem ik maar even, bijvoorbeeld, die ik vanmorgen zag. Nou, dat is stuk voor stuk een wonderwerk als je zo'n bloem zou kunnen inzien. Dan zie je die stamper daar en die meeldraden en je ziet daar eigenlijk één groot wonder. En dat geeft vermenigvuldiging bijvoorbeeld. En dat is niet alleen bij de natuur in de zin van de bloemen en de planten. Bij de dierenwereld is precies hetzelfde. Er lopen schapen bij ons voor het huis. En ik zeg vanmorgen tegen mijn vrouw, ik zie nog geen jong leven. Nou, dat wacht dan nog. Maar het komt wel. Wonderlijk. En als je dan zo'n schaapje geboren ziet worden. Dan zou je zeggen, nou dat gaat eerst eens liggen en dat is eens even bijkomen. Niks ervan, dat springt gelijk op. Het is gelijk levend. En dan in de gewone natuur. Nou kijk, heel die volledige wereld. Volkomen. Die we hier met zonde bevlekt, door eigen schuld moeten kennen, is straks zonder zonde. Zoals hier Gods kind het mag ervaren, telkens opnieuw, dat het zo'n heerlijk wonder is om nabij God te zijn. Zullen we er eerst van gaan zingen nog? En wel uit Psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. En wat er verder volgt, 62, het eerste vers.
Thank you.
aan onze tekst, het laatste gedeelte. Ik lees dat nog weer even ook. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, nou daar hebben we het over gehad enigszins, zo versterk uw broeders. Wat deed Simon Petrus voordat hij bekeerd werd? Versterkte die toen ook zijn broeders? Nee, zijn omgeving. Ik denk u en ik, van nature, zijn wij erop uit om onze naasten te bevoordelen bijvoorbeeld. Eerlijk te behandelen en al zulke soort dingen meer. Nee, dat doen we niet. We trekken onze handen gauw graag van een ander af. Hij moet het zelf maar bekijken enzovoort. Versterken? Nee. Want elke mens die je sterker maakt, dat is weer een bedreiging. Laatst moest ik bedenken, gemeente, hoe wonderlijk het is dat God je nooit bedriegt. Wat je ook met eerbied gesproken met hem deelt, delen mag vanwege die bekering. Hij zal nooit te veel zeggen of te weinig zeggen of hij zal nooit verkeerd zeggen, nooit. God is volkomen te vertrouwen, maar ja, ik denk even aan de gemeente, zoals ik hem nou zie. U kent elkaar natuurlijk en u weet de namen misschien wel, u weet waar ze wonen. U weet hoe ze leven enzovoort. Nou, en dan, ja, je vader en je moeder, zoals ik net aangaf. Ach, dat valt natuurlijk wel mee, want ja, je bent zijn kind, hun kind. Maar geliefden, als het buiten de deur is, ja, hoe dan ook, maar je wordt vaak beetgenomen of bedrogen of... Nou, u begrijpt het wel. Ik denk even aan die discipelen dat ze na het avondmaal al begonnen te vechten. Dat staat hier in hetzelfde hoofdstuk. En het is vandaag niet anders, geliefde. En toen mocht ik bedenken en getroost worden dat God nou nooit bedriegt. God bedriegt nooit door mensen. Daar kun je niet op. Wat hij ook zegt. Of doet, of het gebeurt. Weet u wat dan zo'n troost is? Dat er staat in de schrift, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, mensen. En dat wacht natuurlijk nog even. Zouden we kunnen, maar niet zo lang meer, vrees ik, of hoop ik. Dominee, dat zeg je toch niet? Dat is toch vreselijk? Als de elementen branden zullen en vergaan? Nee hoor. Jammer. Dan is er toch... Ja, ik weet het wel. Ja, dat zeggen ze van binnen soms ook. Ja, maar je denkt dit of... En je hoopt zus enzovoort. Maar klopt het? Ja. Ja, maar als God zijn volk straks wegstuurt... Ik had het over die dominee zojuist in het ziekenhuis. Als God zijn volk wegstuurt, zeggen ze niet... Wat doet u nou? Weet u wat ze dan zeggen? Heer, ik ga, want ik heb het verdiend. Dat u me wegstuurt. Maar hij stuurt ze volk. Hier stuurt hij ze nooit weg. Hoor. Als je in de kerk of thuis of waar dan ook maar verkeert en je roept zijn naam aan bijvoorbeeld. En je mag dat geloof deelachtig zijn, het gebed van Christus deelachtig zijn. Dan doet het wat hoor. Maar dat maakt geen ruzie. Dat maakt ook geen herrie de verkeerde kant op. Nee, dat is volkomen betrouwbaar. En als je dan mee mag maken. Ja, u bent toch gemeente? U kent toch de 12 artikelen? U weet toch van die ene heilige algemene christelijke kerk? U weet toch van die gemeenschap der heiligen? Dat weet u toch? Dat moet hier toch eigenlijk zijn? Eigenlijk. Ja, ik weet natuurlijk ook wel iets van de situatie van u als gemeente. Is dat rooskleurig? Ja, maar dominee, daar heb je het toch niet over. Ja, het gaat even over het versterken van de broeders. Van de medediscipelen. Als er nou inderdaad in uw midden iemand verarmt, bijvoorbeeld, ben je dan geneigd om te helpen? Als er iemand, ja, hoe dan ook maar, in vreselijke omstandigheden verkeert, bent u dan geneigd om die broeder te versterken? Of die zuster in de Here? Ja, en al was het geen zuster of broeder in de Here, dan moet je het nog doen. Dat hoort gewoon bij het christelijke leven, bij het leven met Christus. En nou deden de discipelen dat toen niet met Simon Petrus voorop. Maar na de gang van bekering, toen deden ze het wel. Deden ze het wel. Toen was die gemeenschap der heiligen, die was aanwezig. En ja, dat uitzicht naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat was er. U hebt misschien wel eens gehoord van gezelschappen. Gezelschappen. Dat zijn gezelschappen, bijeenkomsten van gelovigen, waarachtige gelovigen. En als je, ja, als je dat meegemaakt hebt, dan maak je iets bijzonders mee. Hoe dan? Nou, ze vertellen hun ganse hart. Ze hebben het overhoord wat mijn God deed ondervinden en wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En daar hebben ze soms ook tranen in de ogen. Waarom? Nee, niet van verdriet. Van het wonder dat God van ze af weet. En dat de Heere ze voor zijn rekening genomen heeft. Kijk, dan ben je niet alleen gemeente op zondag. Maar in de week ook. Ben je ook gemeente. En niet alleen met natuurlijke gaven bijvoorbeeld. Maar soms ook met geld. Met al zulke soort dingen meer. Versterk de broeders. De broederschap. Versterk de gemeente. Versterk de kerk. En als ik dan denk wat er in onze kerk, heb ik het niet eens over een andere kerk, allemaal afspeelt. Dan denk ik, we zijn net de discipelen voor hun bekering. Wie van ons zal de meester zijn? Dat gebeurt vandaag nog. En als God me niet bewaart, doe ik het ook nog. Maar weet je wat God nou over zijn volk geeft? Die geeft veel wederwaardigheden. Veel rampen zijn des vrome lot. Maar uit die alle redt hem God. Hij is hun heil alleen. En dat maken ze mee. En dan hebben ze wat te vertellen ook op zo'n avond van gezelschap. Dan mag je eens eerlijk verslag doen. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Of is dat er niet, gemeente? En dan kunt u natuurlijk iedereen de schuld geven. En dat doen we ook vaak. Maar behalve jezelf. Maar je moet bij jezelf beginnen. Dat leert God hoor. Dan moet je jezelf de schuld geven. En als je dat gaat doen, geliefden, dan gaat de een de ander uitnemender achten dan zichzelf. En dat kan samengaan. Dat kan samengaan. Het is toch een ontzettende gedachte dat je hier samen zit bijvoorbeeld. En straks, als je weg moet uit deze wereld, ontbonden moet worden, dat je dan eigenlijk niks meer hebt. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar woont gerechtigheid op. En daar zal God zijn, alles en in allen. Maar die naaste ook. De gemeenschap der heiligen wordt daar volkomenlijk wordt daar gekend. Daar wordt nooit meer gebroken, zoals het in dit hoofdstuk ook aangegeven is, dat ze de eerste wilden zijn, de baas eigenlijk enzovoort. Ziet hoe lief ze elkander hebben. Dat geldt daar. En dat moet hier eigenlijk ook. En nou hoop ik dat dat ook wel gebeurt. Maar ja, wij mensen zijn altijd mensen. Ja, wij kennen maar ten dele. We profiteren maar ten dele. En we hebben maar ten dele lief en ten dele vrede hier. Maar straks is het volmaakt. En dan denk ik toch, ik hoor graag psalmen zingen. En dat doe ik dan thuis ook. Soms een hele cd vol, om het eens zo te zeggen, een dvd vol, prachtig. En dan geniet ik waarvan, dat samen zingen, samen. Zingen, God heb ik lief. Ja, van nature hebben wij alleen onszelf maar lief hoor. Maar door genade heb je God lief, boven alles. Want och Heere, och wie het mijn ziel door u gered, dat is gebeurd. Dan ben je bekeerd geworden. Dan ben je uit de ruisende kuil opgehaald. En je mag openbaar gekomen zijn met vrije gunst, met vrije genade, gemeente. Je ben van niemand meer afhankelijk als alleen van de hemel. En die beschaamt niet. Die zegt nooit, oh, ik heb me vergist. Dat hoeft hij niet te zeggen, want dat is niet zo. Maar gemeente, is dat nou zo? Kent u dat bidden van, ik ga even terug naar die tekst, kent u dat bidden van de Heer Jezus? Kent u dat? Hebt u geloof? Of zegt u nou, ja dominee, het moest beter. Ja, dan moet u maar rekenen, dan kent u dat gebed van Christus ook niet. Het gebed van Christus werkt uit, daar hebben we het in het begin van de dienst over gehad. Dat werkt wat uit. Dat doet wat. Dat geeft succes, om het eens zo te zeggen. Dat geeft werkelijk uitkomst daarin. En dat werkt naar de bekering toe. We leven in de lijdenstijd. En het einde van de lijdenstijd is Goede Vrijdag en Pasen. En dat ga je in geestelijk opzicht kennen. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu leef, leef ik, zegt Paulus in Galaten 2, het laatste vers, leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en die zijn leven voor mij gegeven heeft. Gemeente, ken je stuk voor stuk? Ja, zegt u, maar dominee, dat is nogal wat, stuk voor stuk. Ja, dat is zeker wat. Eén is al wat, dus laat staan als er 400 zijn, bij wijze van spreken. Maar het kan wel. Ziet hoe, dat was toch de uitkomst van de eerste christengemeente. Daar zei Jeruzalem toch van, ziet hoe lief ze elkander hebben. Kijk, en dat hebben we in onze kerk nodig. En eigenlijk in alle kerken nodig, dat het één heilige algemene christelijke kerk wordt. Blijkt. En dan is dat er, maar dat is straks. Aan de andere kant. Ziet hoe lief ze elkander hebben. Geen haat en nijd meer. Geen oorlog meer. Eeuwige vrede. Als je de middelaar Gods en der mensen kent. Amen. Wij zingen tenslotte nog een psalmvers. En wel uit 51, het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. We noemden nu 51, het 9e vers.
Thank you.
ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het licht zijns aangezichts over u en geven u vrede. Amen.